Dit is de podcast Partners voor Zorg, geproduceerd in samenwerking met partners van Skipper en Zorgvisie. Mijn naam is Paul Sanders en ik spreek deze aflevering met Diederik Gommers, intensivist aan het Erasmus MC in Rotterdam en Tim Postema van Nyctis. Gespreksonderwerp, databeschikbaarheid en digitalisering van de zorg. We zijn vandaag de gast op het Connecting Worlds event van Nyctis. Tim Postema van Nyctis is aangeschoven. Een van mijn gasten hier vandaag tijdens dit gesprek. Tim, laten we even beginnen bij het begin. Wat doet Nyctis?
Oh jeetje, hoe lang heb je voor deze vraag? We doen ongelooflijk veel. We staan bekend als standaardenorganisatie, maar eigenlijk zijn we in de afgelopen jaren echt veel meer dan dat. We adviseren VWS, maar ook andere landelijke partijen echt op het vlak van digitalisering en hoe we dat inhoudelijk samenhangend vorm moeten geven met elkaar. Dat doen we ook in Europees en internationaal verband. Dus we zitten ook bijvoorbeeld in werkgroepen namens Nederland om ook Europese wetgeving die bijvoorbeeld op ons afkomt vorm te geven. Zodat we daar in Nederland, plat gezegd, zo min mogelijk moeite voor hoeven te doen. Zodat het ook voor ons goed gaat werken. En daarnaast proberen we vanuit de rol van stelselbeheerder echt samenhang te bewaken op alles wat er nodig is om tot goede databeschikbaarheid te komen. Dus welke standaarden daarvoor nodig zijn om dezelfde taal te kunnen gebruiken in de zorg. Maar ook de technische standaarden, zodat ook uitwisselingen goed ook tussen ziekenhuizen en verpleeghuizen of tussen ambulance en huisartsenposten ook goed tot stand kan komen.
Ja, we gaan het later in deze podcast hebben natuurlijk over het belang van die databeschikbaarheid. Ja. Dit event, Connecting Worlds, wat is het voor event?
Nou, dit is voor ons best wel spannend. Want de afgelopen jaren doen we vaak mee aan congressen van anderen. Met onze kennis in bijvoorbeeld congressen van VWS of van koepels. Waarin we in workshops vertellen over het werk wat we doen. Bijvoorbeeld op eenheid van taal of op standaardisatie waar ik het net over heb. Of welke landelijke trajecten er lopen. Maar we dachten onze kracht is het verbinden van werelden. En we komen vast nog wel te spreken welke werelden we het dan allemaal over hebben. Maar dan is het eigenlijk heel gek dat we dat zelf dan ook niet op zo'n moment echt ook fysiek faciliteren met elkaar in deze digitale wereld. En we in het verleden wel vaak nieuwjaarsrecepties hebben gehad of borrels waarin we al onze stakeholders, en dat zijn er echt heel erg veel, uitnodigden. En we dachten, ja, maar waarom doen we dat nou niet eens een keer op ons eigen moment om daar ook nog een keer het belang te benadrukken van samenwerking voor al die uitdagingen waar we de komende tijd voor staan met elkaar.
Ja, en wie zijn hier?
Wie zijn hier? Dat is een heel breed palet van zorgverleners, leveranciers, mensen van VWS, brancheorganisaties, beroepsverenigingen, maar ook patiëntvertegenwoordigingen heb ik gezien. Dus eigenlijk al die werelden die we nodig hebben met elkaar om de zorg met informatie gewoon maximaal goed te ondersteunen.
En een van die werelden zit natuurlijk hier ook aan tafel, Diederik Gommers. Welkom in deze podcast. Arts natuurlijk, intensivist bij het Erasmus MC. Natuurlijk ook, daar kunnen we niet omheen, heel veel bekendheid verworven tijdens de coronacrisis als lid van het OMT, het Outbreak Management Team. Hoe belangrijk is zo'n bijeenkomst als dit?
Ja, ongelooflijk belangrijk als je kijkt wat er op ons afkomt. Ik bedoel, we zien dat mensen gelukkig ouder worden, dus de vergrijzing neemt toe. Daarmee ook de zorgvraag. En je ziet ook al die aspecten van het aantal mensen wat werkt, neemt af. En dus ook in de zorg. Ja, en eigenlijk, dat is ook mijn conclusie van na de COVID. Van jongens, dit moeten we nooit meer meemaken, die tekorten in capaciteit. Maar eigenlijk weet je nu al dat je over 6-7 jaar... Nu hebben we 50.000 mensen tekort in de zorg en dat is straks 150.000 bij een toenemende zorgvraag. En toen heb ik zelf gedacht van luister eens, dan moeten we echt zoeken naar andere oplossing. Ja, en dan kom je heel snel tot de conclusie dat data heel belangrijk is. We hebben heel veel data. En als je je daar een beetje in gaat verdiepen, dan denk je van nou, al die systemen, dat doen we even. Nou, dat valt vies tegen. En daarom ben ik ook hier om er ook als arts, zeg maar, de problemen te begrijpen.
Ja. Data, het goed uitwisselen van data maakt de zorg efficiënter. En die efficiëntie hebben we later nodig om überhaupt nog te kunnen zorgen.
Ja, alleen ik hou niet zo van het woordje efficiëntie. Omdat dat lijkt of dat je dan gaat bezuinigen. En het gaat altijd over geld. Ik zie het eigenlijk meer dat we die zorg vraag die er is, dat we daaraan kunnen voldoen.
Ja, we moeten aan die vraag voldoen met minder mensen. Dus moeten die mensen slimmer gaan werken. Dat is niet per se bezuinigen, dat is anders
Maar je hebt ook helemaal gelijk. Het is uiteindelijk efficiëntie, maar vaak zit efficiëntie gekoppeld aan geld. En als we het over zorg hebben, gaat het zo vaak over geld. En ik zie eigenlijk liever de efficiëntie, zodat het werkplezier toeneemt. En dat die zorgprofessional echt tijd heeft of aandacht te schenken aan zijn patiënt. Die menselijke interactie, die empathie, daar gaat het eigenlijk om. Omdat we die in de afgelopen jaren een beetje verloren hebben door al die administratielast en onhandige systemen die we tot onze beschikking hebben.
Ja, Diederik, je bent een man van de praktijk. Dus je staat met je poten in het bluswater, om het zo maar even te zeggen. Kun je een voorbeeld noemen waarbij die uitwisseling van data en met name ook de beschikbaarheid van data belangrijk is in de praktijk?
Nou ja, kijk, ik bedoel, eigenlijk is dat continu. Hè. Dat kan al bij het ontslag van een patiënt zijn. En gelukkig zijn die systemen steeds beter. Hè. Medicatie is zo'n heel belangrijke. Hè. Bedoel, van mijn intensive care naar de andere afdeling is dat heel belangrijk. Maar nog belangrijker is van, wat heeft die patiënt aan medicatie van thuis en hoe gaat hij het ziekenhuis uit? Dus dat soort dingen zijn echt belangrijk. Maar eigenlijk hebben we ook gezegd van, we hebben een heel veel data op de intensive care. 130.000 data points per dag. Ja, daar kan je iets mee. En die data zit allemaal in systemen. En als je nou eigenlijk die verpleegkundige wil gaan helpen en ook die dokter, ja, dan moet je eigenlijk gaan bedenken van waar hebben ze dan behoefte aan en kan ik dat oplossen met data? Lees, kan ik analytische modellen maken? Nou, in een mooi hypewoord heet dat AI. En dat is eigenlijk wat we willen gaan doen.
Ja, ik wil het niet te dramatisch maken, maar kan een goede data-uitwisseling ook mensenlevens redden?
Ja. Ja, absoluut. Omdat je merkt, en dat is ook een beetje wat we geleerd hebben in de COVID. In de COVID was er heel veel, hè? Dat was een nieuw ziektebeeld. Wij waren allemaal heel druk bezig, maar er werd ook heel veel gepubliceerd. Maar als dokter kon je het bijna niet op je nemen, want je had er eenvoudig ook geen tijd voor. En dat is eigenlijk wat data ook ons kan helpen. Als je nu kijkt, hè, naar ChatGPT, Large Language Models, nou, dat moet natuurlijk veilig zijn. Maar je kan je voorstellen dat je in een veilige omgeving met heel veel kennis in een systeem zet waar dat systeem, lees mijn computer, in kan zoeken wat deze patiënt heeft en dat hij mij adviseert van heb je daar en daar aan gedacht. Dus het gaat de dokters en verpleegkundigen helpen waar je nu af en toe gewoon geen tijd meer voor hebt.
Ja, want de dokter is ook maar gewoon een mens en moet al die informatie kunnen verwerken.
Ja, ja. En vroeger hadden we van die bollebozen die dat waren die lopende encyclopedieën, wat we altijd zeiden, die weet alles. En tegenwoordig is dat, ja, er komt zoveel is er beschikbaar, dan moet je eigenlijk gewoon hulp vragen aan het systeem.
Ja, Tim, en dan kom jij om de hoek kijken.
Onder andere.
Om die informatiestroom in goede banen te leiden, om dat inzichtelijk te maken, om dat helder te maken. Wat zijn daarbij de belangrijkste uitdagingen?
Kijk, we komen, als je kijkt naar Nederland en hoe we bezig zijn met dit thema, dan denk ik dat een hoop luisteraars 2011 nog kunnen herinneren met het landelijke EPD.
Moet je even uitleggen. EPD, wat is dat voor mensen die het niet weten?
Het elektronisch patiëntendossier. En destijds was de gedachte, we hebben in het midden een soort makelaar en die gaat ervoor zorgen dat berichten van zorgverlener 1 ook bekend zijn of in ieder geval opgevraagd kunnen worden door zorgverlener 2. Dat is toen gestrand in de Eerste Kamer. En dat heeft ertoe geleid dat eigenlijk de overheid een terugtrekkende beweging heeft gemaakt op digitalisering in de zorg. En dat heeft tot gevolg gehad dat alle zorginstellingen zelf wel aan de slag zijn gegaan met de digitalisering van hun eigen processen. Door een eigen elektronisch patiëntendossier bijvoorbeeld aan te schaffen. Of in sommige gevallen, naar mij weet het Erasmus Medisch Centrum met El Pado. Het elektronisch patiëntendossier. Het gewoon zelf ontwikkeld eigenlijk. Met alle goede intenties en op dat moment zelfs vooruitlopend op alles en iedereen om echt af te komen van die papieren statussen. Maar dat heeft er ook toe geleid dat we eigenlijk 10 jaar lang op eilandjes aan het digitaliseren en automatiseren zijn geweest. Ook in hoe we informatie over die tijd hebben opgeslagen. En dat proberen we nu heel hardnekkig over de bühne te krijgen en bij de ander te krijgen, of misschien wel te verzamelen om van te leren, wat Diederik net ook al aangaf rondom intensive care data. En daar lopen we tegen allerlei problemen aan. En dat zit hem maar voor een deeltje in de techniek, want we hebben daar dus een achterstand in te halen. We hebben toen nooit afgesproken hoe we dat dan zouden uitwisselen, of dat de een diabetes gebruikt en de ander suikerziekte, en of die systemen dat wel van elkaar begrijpen bijvoorbeeld. Maar nog erger is dat we eigenlijk eigenlijk nu heel versneld moeten leren hoe moeten we nou samenwerken op dit onderwerp. Dat is natuurlijk ook thema van dit congres. Maar je ziet dat we eigenlijk nog onvoldoende met elkaar in samenhang afspraken hebben gemaakt. Maar welke dingen doen we dan als eerst? Welke afspraken moeten we dan als eerst met elkaar maken? Maar ook hoe bundelen we onze krachten richting een leverancier, zodat we ook zelfs binnen de ziekenhuissector hebben we verschillende systeemleveranciers voor die elektronische patiëntendossiers. Als je tot uitwisseling wil komen, is het wel heel fijn en handig als die leveranciers op hetzelfde moment dezelfde standaarden ondersteunen, zodat ze ook de verschillende systemen met elkaar kunnen praten. Dus daar zitten een aantal hele taaie uitdagingen in, waarvan ik echt denk dat het grootste probleem hier echt de samenhang is. En het zoeken naar wat is nou de goede samenwerking en het vertrouwen onderling. Dan dat echt een technisch probleem is. Want daar kan al ontzettend veel, waar Diederik net ook al een paar voorbeelden van gaf, van large language models bijvoorbeeld.
Jullie krijgen allebei een boude bewering van mij, waar we dan vervolgens over gaan doorpraten. De boude bewering, Tim. Je krijgt al die zorginstellingen en aanbieders nooit op één lijn als het gaat over het uitwisselen van informatie.
Jeetje.
Dat was een boude bewering.
Ja, dat is een hele boude bewering. Ik weet ook niet of dat per se noodzakelijk is. Want ik denk dat elke instelling prima ook binnen zijn eigen strategie. En we zien, het is nieuws van alle dag, dat ziekenhuizen echt moeten gaan focussen. Dat ze op sommige gebieden echt moeten gaan profileren en andere gebieden misschien los moeten laten. Dus je kunt ook niet. En uiteindelijk is informatie ondersteund aan de zorg. Dus je kunt ook niet alle instellingen, en dan hebben we het nog niet gehad over het verschil tussen ziekenhuizen en de verpleeghuizen bijvoorbeeld. Dus het hoeft niet per se op één lijn te zitten. Het is wel fijn dat op die informatie die de ander nodig heeft, afspraken te maken. En waar we vandaan komen, daar schets ik net al heel kort even een stukje geschiedenis. Waar we vandaan komen was toch vaak het dossier voor jezelf of de informatie vastleggen voor jezelf. Dat kan in tijden van netwerkzorg, waar er zo ontzettend veel zorgverleners rondom een patiënt bezig zijn in zorg en behandeling en opvolging en thuiszorg en noem maar op. Ben je echt informatie aan het delen en vastleggen en toevoegen en ook de burger daarin te betrekken, dat je op dat stuk echt afspraken moet maken hoe je dat met elkaar doet, omdat je anders echt goede zorg in de weg zit. Dus moet het op één lijn? Nou, niet per definitie, maar op dit stukje waar je met elkaar werkt rondom de zorg van een patiënt en je dus informatie van elkaar nodig hebt, ook voor hergebruik of analyse, zoals in de COVID-tijd, is dat toch wel heel erg handig om wel te doen.
Ja. We gaan het zo meteen erover hebben over hoe dat te bereiken. Diederik, nog eventjes terug naar jou. We hebben het over het op één lijn krijgen van diverse organisaties die allemaal stukjes informatie hebben waar jij als arts mee aan de slag moet. Is het wel eens verwarrend geweest? Is het wel eens moeilijk om alle puzzelstukjes te krijgen waardoor je een patiënt beter kan helpen?
Nou ja, wat je vaak merkt is dat hoe belangrijk het gesprek is dan. Dus op het moment dat je acuut een patiënt krijgt en dan heb je, denk je, alle data, maar dan komt de partner of familie en die vertelt hele wezenlijke dingen. En dan denk je van, oeps, hoe kan het nou dat ik dit niet wist? En dan blijkt dus eigenlijk, ja, dat zou misschien in het dossier staan van de huisarts, maar die systeem wat de huisarts gebruikt, die is niet gekoppeld met ons systeem. Maar ook de sociale omgeving wordt steeds belangrijker. We hebben heel duidelijk gezien dat als je in een bepaalde wijk woont of bepaalde financiën mist, heb je minder gezondheid. En dat is dus ook echt van invloed. En die informatie die zit weer meer bij gemeentes. Maar die is eigenlijk voor mij heel belangrijk. En ook wel wat wij aan het doen zijn. Dus doen we het juiste bij deze patiënt? En hoe gaat die straks naar huis? En hoe is dat georganiseerd? Nou, al die dingen, ja, die zou ik als arts, als je op dat moment in de acute situaties, want je weet niet wanneer je een hersenbloeding krijgt, je weet gelukkig niet wanneer je een ongeluk krijgt en je moet het ook niet krijgen. Maar op dat moment heb ik die informatie nodig.
Ja, dus eigenlijk liggen er overal stukjes informatie, ook bij instanties waarvan je het niet zou verwachten, die voor een arts van levensbelang zijn om die patiënt te helpen.
Ja, want wij doen het in het belang van de patiënt. Ja. En dus wat heel belangrijk is, is wat hij kwaliteit van leven vindt en hoe hij het in het leven staat en wat er al van voordat hij in een ziekenhuis kwam, hoe hij functioneerde of zij. En dat is zo van belang, snap je? Wij als arts hebben niet dat we iedereen beter gaan maken. Wij willen het vooral doen hoe de patiënt wenst behandeld te worden.
Ja. Frustreert het wel eens dat je niet alle alle informatie hebt.
Ja, en het is ook heel pijnlijk dan als je dat gesprek met familie hebt. Dat je denkt van, oeps, ik sta eigenlijk een beetje in mijn hemd. En dan denk je van, hoe kan het dat ik deze informatie van die familie moet krijgen terwijl ik al 12 uur bezig ben met die behandeling van die patiënt. Dan, ja, dat vind ik echt wel tenenkrommend. En dat is ook vaak wel de klachten die we krijgen. Het gaat ook niet altijd goed. En als je dan mensen uitnodigt om nagesprek, dan zijn dit wel de dingen die je terughoort. Hoe kan het nou toch zijn dat jullie niet wisten dat mijn familielid dit en dat had of deze medicijnen gebruikte of ja, noem maar op.
Ja. Het lijkt zo logisch hè, dat die informatie beschikbaar moet zijn. Het is ook logisch dat die informatie beschikbaar moet zijn, maar het is er niet altijd.
Het is heel logisch, maar we hebben ook in de COVID geleerd dat we elkaar moesten gaan bellen en allerlei papiertjes over beschikbaarheid van bedden en nou ja, noem maar op. En dat is een beetje in de kramp waar we zitten. We noemen dat vaak privacy, regelgeving. Maar ik heb ook wel geleerd dat, en dat is wat echt wel geleerd heb van, alle ministeries willen ook echt wel meewerken. En NICTIS is echt belangrijk om deze problemen. Dus iedereen wil het probleem oplossen. Maar waar zitten nou die hobbels? En hoe nemen we dan zo'n hobbel? En dan vaak heeft het te maken met ook wel weer financiën. Maar ook wel gewoon van jongens, laten we het gewoon gaan doen.
Tim, je hoort het verhaal van Diederik.
Ja.
Al die stukjes informatie die overal liggen, die eigenlijk bij elkaar geschraapt moeten worden om een patiënt goed te kunnen helpen. Kun je eens wat concrete voorbeeld geven van manieren waarop NICTIS met stakeholders bezig is om een oplossing te vinden voor dat probleem?
Ja, allereerst, ik denk dat dit echt treffende voorbeelden zijn. Dat is precies waar wij het ook voor doen. Want uiteindelijk, dit kan eigenlijk gewoon niet. En we moeten dit met elkaar echt gaan oplossen. Maar dat kunnen we niet alleen. En om een aantal voorbeelden te noemen. Wij werken heel erg hard in het programma medicatieoverdracht bijvoorbeeld. Bij uitstek het hele medicatieveiligheidsproces. Dat ligt bij een heleboel verschillende partijen in de zorg. Of dat nou de voorschrijver is, zoals Diederik. Of dat nou de verstrekker is, de apotheek. En uiteindelijk moet het misschien ook nog door een verpleegkundige of een thuiszorgmedewerker toegediend worden en geregistreerd. En waar komt dat nou allemaal samen? En in het programma medicatieoverdracht werken we heel hard. Eigenlijk precies met die partijen die ook hier aanwezig zijn. Met leveranciers, met de zorgverleners, met de apothekers. Hoe komen we nou tot één altijd actueel medicatieoverzicht van jou en mij? Zodat bij iedereen die rondom die patiënt iets doet, rondom medicatie, altijd weet wat is er nou eigenlijk nog actueel, wat toegediend moet worden, wat voorgeschreven mag worden, wat de allergieën misschien ook zijn of contra-indicaties. Mogen we wel een vervangend middel nu voorschrijven als ik weet wat iemand heeft? Heel concreet werken we daar niet alleen samen in dat programma vanuit, want hier ligt ook een informatiestandaard onder. Eigenlijk is een informatiestandaard niks anders dan een afspraak. We spreken af dat we op deze manier een voorschrift, een toediening of weet ik het wat, registreren met elkaar, vastleggen in het systeem, zodat we dat allemaal met elkaar ook kunnen vergelijken en kunnen samenbrengen. Maar veel meer is dat een programma van partijen bij elkaar brengen.
Ja.
Van hoe loopt jouw proces en hoe loopt het proces van de ander? En welke, als ik nou medicatie bijvoorbeeld wil terugtrekken, wat betekent dat voor de rest van de keten? En hoe begrijpen die systemen dat ook van elkaar?
Precies, want die systemen moeten het ook natuurlijk allemaal aan elkaar doorgeven, zodat het uiteindelijk bij Diederik terechtkomt en dat hij weet, oké, die patiënt is gestopt met dat medicijn en moet nu dit medicijn hebben.
Ja, of dat er iets vervangends is uitgegeven, of misschien dat er helemaal geen gebruik heeft plaatsgevonden, is misschien ook wel relevant op een gegeven moment. Dus dat is denk ik een heel mooi voorbeeld. En een ander voorbeeld is, we werken, dat is vandaag ook al een paar keer voorbijgekomen. Zien ook dat alleen het afspreken van hoe we dat dan uitwisselen in zo'n informatiestandaard niet genoeg is om het echt van waarde te laten zijn in de spreekkamer.
Ik hoor het woord co-creatie heel vaak voorbij komen.
Ja, nou dat is.
En dat is precies waar je nu op doelt.
Ja, dat is precies waar ik nu op doel. En daar hebben we echt, eigenlijk dat vonden we best wel spannend, want dat is niet iets wat NICTIS veel heeft gedaan in het verleden. Echt leveranciers en zorgverleners en mensen van onszelf bij elkaar gezet. VWS is daar ook bij betrokken geweest. Als we nou kijken naar zo'n basisgegevensset zorg, soort patiëntsamenvatting, waar allemaal basisgegevens, wie is je huisarts, heb je allergieën. Dat is heel leuk als je dat kan uitwisselen van A naar B. Er zit straks ook nog een wettelijke verplichting op. Maar heb ik daar nou aan het eind van de rit, heb ik daar nou wat aan? En dan kom je op hele andere thema's uit. Maar als ik dat op mijn schermpje heb in mijn spreekkamer, is het ook fijn als ik de medicatie daarnaast kan zetten. En dat ik het niet in platte tekst krijg, maar ik wil er graag op door. Of ik wil het graag onderdeel maken van mijn behandelplan. Of ik wil daar juist ook mijn differentiaal diagnose. Dus je ziet dat alleen maar door bij elkaar echt dat gesprek te voeren en die partijen bij elkaar te zijn, creëren we begrip en komen daar echt hele mooie dingen uit.
Maar mag ik concluderen dat zeg maar de zorginstelling of de gebruiker van de data, dat die eigenlijk onderdeel moet worden van de oplossing en niet achterover moet leunen en te kijken waar slimme koppen mee aankomen?
Ja, het kan niet zonder.
Nee. Diederik, zijn de medici daar ook bereid toe?
Ja, maar ik denk ook wel dat er een verandering in ons idee moet komen. Want vaak denken wij dat wij eigenaar zijn van data. Lees het ziekenhuis, de apotheek. Want die hebben ook veel geïnvesteerd. Maar het is eigenlijk de data van de patiënt. Dus ik zou heel graag zien, want die patiënt, zijn leven is een film. En onverhoopt komt hij af en toe in een ziekenhuis of bij de huisarts. En dat is een momentopname. Maar hij gaat verhuizen, gaat andere dingen doen. En hij moet eigenlijk die schatkist aan informatie moet hij zich bij zich houden. En dat wij daar gebruik van mogen maken. Dus nou ja, daar is Nictus denk ik ook aan de slag. Maar er komt ook wel hoe we, snap je, we hebben een inhaalslag te maken. Want bedoel, het ziekenhuis heeft ook heel veel geïnvesteerd in zijn elektronisch patiëntendossier. Dan op het moment dat ze natuurlijk zeggen, ja, hier heb je de data, dan willen ze waarschijnlijk ook wel een soort compensatie voor de investeringen die ze gedaan hebben. Dus daar moeten we ook naartoe.
We praten in deze podcast met Tim Postema van Nictus. Met Diederik Gommers, arts aan het Erasmus MC onder andere. Het is tijd voor de bouwde bewering. Deze keer komt die naar jou, Diederik. Zorginstellingen vertrouwen hun data terecht niet zomaar toe aan een ander.
Ja, dat vind ik een hele verkeerde stelling, ja. Omdat je merkt is, als we deze stappen willen maken, en eigenlijk merk je aan iedereen dat we die stappen willen maken. Ik bedoel, de digitalisering, hoe wij omgaan met ons telefoon en het netwerk en inkopen doen, die loopt veel verder vooruit dan we met zorg en hoe we dat georganiseerd hebben. En daar zijn we heel conservatief. Dat is ook soms ook goed in het kader van privacy. Maar je wil eigenlijk dat je die stappen versneld kunt maken. En dus zit er vaak wantrouwen. En ik wil heel graag van wantrouwen naar vertrouwen. En die wantrouwen, nou, dat kan soms omdat we hoe we gefinancierd zijn, dat maakt me niet uit eigenlijk wat. Maar dat die omslag, die moeten we met elkaar maken. Want dat is vaak, als ik dit en dit vertel, dan gaan ze misschien wel met die informatie aan de haal. Of dan krijg ik op een verkeerde manier iets terug.
Ja. Eigenen die zorginstellingen, je had er eigenlijk net al eventjes over, hè? Dat is informatie van de patiënt, het is niet van de zorginstelling. Eigenen ze dat zich onterecht toe, dus van ons?
Nou ja, ik weet niet of het woordje onterecht het goede woord is. Want zo hebben we het met elkaar jaren goed gedaan. Alleen we zijn toe aan de nieuwe fase. Dus ik denk dat we het, en dat is ook weer hoe we dat ook zeggen, we gaan het samen doen. Want je moet die zorgmedewerkers of instellingen, die moeten wel meegenomen worden. Want er zitten ook heel vaak heel grote investeringen achter.
Ja.
Ja, en je moet wel ook die salaris van die zorgmedewerkers kunnen blijven betalen. Dus ja, alleen maar roepen dat het anders moet en dat er dit en dit gekocht moet worden. Want er hangen vaak dure prijskaartjes aan. Ja, en daar zitten risico's aan. Dus ja.
Ja, Tim Postema van Nictus, deelnemer natuurlijk aan dit gesprek. We hebben het hier over vertrouwen. We hebben het ook over dat misschien zorginstellingen ook een beetje de touwtjes uit handen moeten geven. En dat ook moeten durven. Want het uitwisselen van data, dat is één. De techniek is er al. De neuzen staan misschien dezelfde kant op. Maar nu alleen nog durven. En dat is misschien ook wel een behoorlijke drempel.
Ja, ik haak heel erg aan op wat Diederik net noemt. Dit is echt ook een kwestie van vertrouwen. En ik noemde eerder al even, dit is iets wat we op dit thema echt nog met elkaar nog aan het bouwen zijn. En daarom is dat stukje co-creatie waar we het over hadden. En het elkaar meenemen, het begrijpen van elkaars wereld is hierin echt cruciaal.
Of dat wat is daarvoor nodig om alle partijen, zeg maar, elkaar te laten vertrouwen? Ja, vertrouwen is misschien niet het juiste woord, maar in ieder geval om dat proces aan te durven gaan.
Mijn flauwe antwoord zou zijn congres zoals deze natuurlijk. Ja. Om mensen bij elkaar te brengen.
Nou ja, in mijn maar is het zo simpel? Gewoon mensen in contact brengen met elkaar?
Ik heb wel ervaren, en toevallig had ik daar vorige week ook nog een gesprek over met iemand. Die zei, we gaan jullie een brief sturen om aan te geven waar we het niet mee eens zijn. In wat er landelijk allemaal gebeurt. Ik zei, dat kunnen we doen. En dan sturen jullie een brief. En dan sturen wij een brief terug. En dan gaan we het hebben over die brief. Of we gaan samen nu gewoon om de tafel zitten. Het kost jou wat tijd, kost mij wat tijd. Uiteindelijk worden we daar beter van. Kost iets minder, het kost iets meer tijd, maar we komen echt een stuk verder. Nou, we kennen allemaal het spreekwoord. En ik merk dat we dat ontzettend weinig doen in de zorg. En het is ook heel logisch, want we zijn al jaren ook gewend. Leverancier doet zijn ding op basis van de vraag. De zorg professionaliseert in het stellen van die vraag. Investeert daar zelf in. De overheid ziet dat we een inhaalslag hebben te maken. Want 2011, dus we moeten nu even alle zeilen bij. Daardoor komt er een enorme beleidslood komt ineens op de Nederlandse zorg af. Dus als je dat niet samen doet, als je niet samen gaat zitten... en eigenlijk in het klein wat we in die designathon doen... goh, wat heb jij eigenlijk nodig? Kan dat eigenlijk technisch wel? Een leverancier die terugduwt en ook zegt van... ja, maar wat jij wil, dat moet je uiteindelijk helemaal niet willen... want dan klik je 20 keer en daarna kom je bij me terug... dat je poli steeds uitloopt. Dat gesprek, en niet alleen op dat niveau... want dat gebeurt binnen de ziekenhuizen vaak al wel... maar ook echt op overstijgend niveau. Dus ook tussen de ziekenhuizen en de verpleeghuizen... of tussen de overheid en de zorginstellingen zelf. In wat wij bedenken, gaat dat wel werken met elkaar?
Ja. En denk dan niet gelijk heel groot. Hè? Want we kunnen het heel groot maken. Nou, de zorg is echt een olietanker. Als je dus daar iets aan wil veranderen, is dat heel lastig. Dus probeer dan kleine pilots te doen... waar je ook energie van krijgt en waar je zegt... ja, oké, op dit vlak hebben we succes geboekt.
Ja, baby steps.
Want het gaat over zoveel geld en er zijn ook zoveel belangen. Snap je? Wat ik geleerd heb van de COVID toen... is van als wij... COVID zorgde, dan moest die zorg betaald worden door VWS. En als wij de gewone zorg werd betaald door de verzekeraars. Nou, de verzekeraars waren heel stil in de COVID. Die bleven op hun handen zitten. Maar na de COVID merkten we ineens dat bepaalde ziekenhuizen de bepaalde zorg niet hadden geleverd. En die kregen dan geld niet. Dat je denkt van jongens, maar het kan toch niet waar zijn. Maar zo zit het wel in elkaar. Dus dat is ook helemaal niet erg. Maar heb wel oog voor elkaars belangen. Want anders ga je er te grote stappen overheen. En dan denk je dat iedereen meegaat, maar dat is niet zo.
Wat Diederik nu zegt, Tim, klein beginnen, hè, met kleine initiatieven, met kleine pilots, om het zo maar te zeggen, is dat de oplossing voor dit probleem? Omdat natuurlijk ons zorgsysteem is zo diffuus. Er zijn zoveel instellingen die bezig zijn met onze zorg of met de zorg voor mensen, is dat het bijna onmogelijk is om die allemaal tegelijk aan een tafel te krijgen?
Ja. Ja, dus mijn antwoord zou zijn jain. Want ik heb in een eerder congres gehoord dat we af moeten van pilotitis. Ja. Waar we ook moeten stoppen met dingen proberen die dan geen opvolging krijgen. Tegelijkertijd geloof ik ook wel heel erg...
Ik wil niet zeggen pilot, maar wat Diederik eigenlijk zegt, gewoon klein beginnen.
Nee, exact. Ja. Dus niet zozeer dat, maar de gedachte wel van... wed nou niet op 20 paarden tegelijk... En we zien wel dat echt op alle fronten nu de zeilen worden geprobeerd bij te trekken. Op generieke voorzieningen, op een landelijk dekkend netwerk, op standaardisatie, op Europese verplichting, op uitwisselingen. Dat is niet te behappen. En daardoor schrikt het af, terwijl we juist nu een stap in vertrouwen moeten maken. Dus ik geloof wel heel erg in benoem. Nou is gewoon 2-3 dingen die we sectoroverstijgend met elkaar eens goed kunnen gaan doen. En welke dat is, maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit. Het liefst natuurlijk degene met de meeste waarde voor de patiënten. Maar doet die nou eens goed met elkaar?
Ja, heb je een voorbeeld van een project wat op dit moment loopt... waarvan je zegt, nou, dat is nou zo'n voorbeeld van misschien wat kleinschaliger... maar wat echt werkt en waar je het vertrouwen van zorginstellingen... en zorgaanbieders mee kan winnen?
Nou ja, ik denk meerdere. Ik denk dat het programma medicatieoverdracht dat ik noemde is daar een voorbeeld van... Ik denk ook een beetje ontstaan in COVID-tijd is wat toen DVD Exit heette. Dat eigenlijk in hele korte tijd een landelijk programma is gestart om te stoppen met DVD'tjes met beelden. Dat als je van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis ging, dat netjes op een DVD werd gebrand. En de patiënt soms nog letterlijk in de ambulance lag te wachten tot het DVD'tje klaar was. Naar een systeem met landelijke dekking waarin gewoon beelden inzichtelijk waren. van elkaar. Dat soort programma's die kortdurend waren eigenlijk, waarvan we nu zeggen, ja, maar dat is misschien niet helemaal duurzaam. Nee, dat klopt. Dus het is ook goed om te kijken waar willen we op uitkomen. En tegelijkertijd heeft het in hele korte tijd echt wel heel veel klinische meerwaarde gehad om dat wel zo te doen.
Als we heel even naar de toekomst kijken, wat zou bij spreken bij jou, Diederik, als arts boven aan het lijstje staan? Van, nou, daar zou ik graag een oplossing voor willen vinden.
Nou, ik word helemaal blij als wij echt beschikking hebben over data en dat we die data kunnen delen. Omdat ik heel graag wil dat wij modellen, predictiemodellen, aan het bed kunnen krijgen. En AI-modellen die wij echt als dokters zouden kunnen gebruiken. En wat je geleerd hebt van ChatGPT, je hebt op een gegeven moment heel veel data nodig om je model, je predictie goed te maken. En dat is echt veel data. En ik kan dus niet een predictiemodel maken alleen de data van het Erasmus. Ik moet dat met alle data van alle ziekenhuizen in Nederland, het liefst nog alle ziekenhuizen in Europa van de IC. Want dan wordt mijn predictiemodel goed. En dat is belangrijk, want als ik de goede besluit adviseer aan de dokter bij de ingang van de IC, hoef ik ook niet iedere keer die IC groter te maken en meer personeel. En daar wil ik echt naartoe. Dus nou, die stappen maken, dat doe je dus met elkaar en data delen.
Ja, Tim, dat vergezicht wat Diederik Gommers nu schetst, hè, is dat mogelijk? Technisch zal het al mogelijk zijn, denk ik.
Is het mogelijk? Nou, ik onderschrijf die dromen ten volle. Laat ik daar beginnen. Dus dat stukje data beschikbaarheid. Toevallig had ik het er net ook met iemand over. De population health management speelt eigenlijk als termen dat we veel meer ook gaan kijken naar hoe ontwikkelt een populatie zich nou en welke factoren, daar starten we eigenlijk de podcast op mee, spelen daar eigenlijk een rol in. We hebben eigenlijk onvoldoende zicht daarop om daar goede conclusies over te trekken. Terwijl het niet anders kan als we echt veel meer naar, nou ja, het ondersteunen van gezondheid willen gaan, in plaats van alleen maar in episodes mensen beter maken of heel gericht nadat iemand ziek is te volgen. Dus is dat mogelijk? Nou ja, wat ik al zei, technisch zijn de voorbeelden talrijk, ook in het buitenland. Kijk bijvoorbeeld naar Engeland of ook in de Verenigde Staten. Het zijn er echt al grootschalige, met echt miljoenen patiënten, waar er met alle veiligheidswaarborgen overigens die daarbij horen, is daar die data al bij elkaar. En dat levert een schat, ja, een schat van informatie op voor de patiënten die je vandaag ziet in de zorg van morgen. Die kun je direct inzetten voor heel gericht ook het juiste doen in de zorg.
Dit was het einde van dit gesprek. Ik wil jullie beiden bedanken voor jullie bijdrage. Dank jullie wel.
Ja, bedankt.
Graag gedaan.
Dit was Partners voor Zorg. Wil je meer horen? Dat kan natuurlijk. Via zorgvisie.nl, skipper.nl of je favoriete podcastplatform. Daar vind je de andere afleveringen van Partners voor Zorg en natuurlijk nog veel meer interessante podcasts.